Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, fijn dat je luistert. Vandaag praat ik met Eva Bartels. Ze is schilder, schrijver, performer en theatermaker. Sinds 2020 bouwt ze aan een reeks van 10 performancevoorstellingen. In elk van die voorstellingen eert ze het werk van vrouwelijke, pionierende kunstenaressen. De eerste vertrok vanuit het werk van de Britse surrealistische schilder Leonora Carrington. De tweede was gebaseerd op de portretten van de Zuid-Afrikaanse schilder Irma Stern. En onlangs speelde Eva voor de laatste keer de voorstelling All Men Must Die, die als basis het leven en werk van de Amerikaanse Valeria Solanas had. Solanas schreef het Scum Manifesto, een vlijmscherp pleidooi voor een maatschappij zonder kapitalisme en zonder mannen. Scum staat namelijk voor Society for Cutting Up Men. Naast dit invloedrijke feministische essay werd Solanas ook bekend omdat ze Andy Warhol neerschoot. In de vierde van de 10 voorstellingen staat de Cubaans-Amerikaanse kunstenares Ana Mendieta centraal. Ze maakte performances, beelden, tekeningen en richtte zich op een spirituele en fysieke band met de aarde. Voor de research naar haar werk liet Eva zich onder meer levend begraven om onderdeel te worden van de natuur en als rituele handeling om opnieuw geboren te worden. Welkom Eva, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn.
Je hebt All Men Must Die net voor de laatste keer gespeeld, afgelopen vrijdag. Er zit veel woede in die tentoonstelling. In het begin ga je denk ik een kwartier ongeveer echt als een razende tekeer in de geest van
Valerie Solanas.
Valerie Solanas. Ben je blij dat het erop zit ergens? Is het een opluchting?
Aan de ene kant is het een opluchting omdat het inderdaad, het houdt mij continu in die hele uppe woede staat. En het is natuurlijk als performer ook de kracht om dat de hele tijd op te roepen bij jezelf en jezelf te gebruiken als een soort kanaal voor die woede. Dus fysiek en persoonlijk kost het me best wel energie. Maar het is, als je kijkt naar deze tijd, ook weer komt het heel erg tot zijn recht. En krijg ik ook na elke voorstelling weer van voornamelijk vrouwen de reactie: ik heb nog nooit een vrouw op deze manier woedend gezien. En ik was daar wel aan toe. Of ik was benieuwd hoe dat eruit zou zien. Of ik realiseer me dat ik dat bij mezelf nooit zou toelaten. Dus ik merk ook dat die kleur in dat palet van karaktereigenschappen of emoties niet echt goed vertegenwoordigd wordt in kunst of cultuur, maar ook niet in de samenleving.
Wij willen de woedende vrouw niet zien.
Nee, we willen de woedende vrouw niet zien. En we hebben natuurlijk een aantal keer de woedende vrouw neergezet, maar dat is voornamelijk vanuit het perspectief van de man. Dus dan is het geregisseerd door een man of geschreven door een man, bedacht door een man. En dan ziet de woede er heel anders uit. En dan krijgen
dan
we
denk
toch
je aan Shakespeare of zo?
Of bij Ita bijvoorbeeld. Waar denken we dan aan? De hysterische vrouw die we heel vaak hebben gezien.
Of een soort kwaadaardige heks.
Ja, het wordt meteen een heks of een hysterica. Ik bedoel, ik hou heel erg van het werk van Halina Rijn nu als maker. Maar ik heb haar ook heel vaak die wanhopige hysterische vrouw op het podium zien spelen. En dat werd bedacht door een man. Dat er zo uit moet zien. En nu nu verlangen we naar vrouwen die hun eigen woede mogen neerzetten en vormgeven.
En dat heb jij gedaan?
Ja, ja.
Want waren de teksten deels van jou en deels van Solanas? Hoe ja. Zat dat? Want dat werd niet glashelder.
Dat is ook niet helemaal de bedoeling dat het glashelder
precies
is. Omdat ik hou van die ambiguïteit. Dat mensen continu meer vragen in hun hoofd blijven creëren. En dat mensen denken, is dit nou Eva in character? Of is dit haar eigen verhaal? Ik ben wat dat betreft een soort kanaal voor die meerstemmigheid. En dus voor mij gaat het meer over de vragen en over het gedachtegoed en dat dat allemaal naast elkaar kan bestaan, dan dat het wordt thuisgebracht bij een persoon. En in dit geval was het ook een te gek team waarmee ik die voorstelling heb gemaakt. En waaronder Han van Wieringen, die transman is, Silke van Kamp, die vrouw is, en Carly Everhart, die zich als non-binair identificeert. En een heel team jonge mensen die eigenlijk weer van een hele nieuwe generatie zijn. En Alexandra Duvekot, die ook in een soort artistiek plantenwereld leeft. En daarbinnen een soort
van... Wat houdt het in, een artistiek plantenwereld?
Zij maakt muziek gebaseerd op de geluiden van de natuur. Dus zij legt eigenlijk haar... Ze heeft een soort prikmicrofoon en die steekt ze in de grond of die connect ze aan bladeren of aan bomen en daarmee genereert ze geluid. En we hebben het lichaam gebruikt om muziek mee te maken. Dus we hebben echt een heel, heel tof team ook samengesteld, wat die meerstemmigheid allemaal heeft meegebracht. En ik ben natuurlijk als enige op het podium, dus ik vertegenwoordig even iedereen op dat moment.
Ja. En Solanas, wat fascineerde je aan haar? Waarom koos je haar?
Haar ongenuanceerdheid en ook haar scherpzinnigheid en haar humor en haar lef. Ze was totaal onaangepast, zou ik wel durven zeggen. En dat was in een tijd waarin vrouwen enorm gesocialiseerd waren. Waarin je gewoon in je Formica keuken stond met je bloemetjesjurk aan, netjes een taart te bakken en je man stond uit te zwaaien. Dat was de norm. En de man ging naar het werk en het geld verdienen. En zij was lesbisch en ook een soort van aseksueel, maar ze gebruikte wel weer haar seksualiteit om haar geld te verdienen ook, want zij werkte ook als sekswerker. En ze was zo radicaal. En
ze heeft zich heel erg opgewerkt. Hè? Ze heeft een tijdje op straat gezworven, las ik. En daarna is ze gaan studeren. Eerst natuurlijk school überhaupt af kunnen maken. En toen gaan studeren, toen gaan promoveren.
Ja, dus nou dat is... Ja, het is eigenlijk een beetje... Het is niet per se in die ladder gegaan. Het is denk ik een soort van... uit haar biografie een soort van af en aan gegaan. Dus ze was... Redelijk jong is ze gaan studeren. En toen ze in Manhattan op een gegeven moment is gaan wonen als schrijver, is ze ook weer op straat terechtgekomen.
Oh, okay, ja.
Dus dat ging een beetje... Dat was een soort van in golven ging dat.
Ja.
Maar voornamelijk dat die periode dat ze in Manhattan woonde, was ze wel een soort van half dakloos, half niet dakloos. En verkocht ze dus dat manifesto wat ze had geschreven op straat. Omdat... Ze zocht daar een publisher voor, maar al die publishers waren mannen. Dus die dachten, dit gaan wij niet uitgeven, nee. Mevrouw.
Ja.
Wanneer
was dit?
Dit was in eind 1950, begin 1960. Ja. En toen waren er natuurlijk al heel veel boeken verschenen over hoe je vrouwen het best kon verbranden op brandstapels en Marquis de Sade en whatever. Dat was al honderden jaren waren er allemaal boeken te vinden over misogynie eigenlijk. En dus het stuitende is dat voor mij ook een realisatie was dat daar dus die mannen aan die gatekeepers zijn van wat er wel of niet wordt gedrukt, letterlijk. En dat onderzoek, dus eigenlijk elke keer als ik onderzoek doe naar die vrouwen, kom ik weer achter de problematiek waar we nu in deze tijd ook nog steeds mee dealen. Met dat gatekeepen en hoe dat dus onze realiteit vormgeeft en hoe dat onze kennis beperkt en stuurt.
En is het dan inderdaad zo dat je dacht, het is een tijd om weer woedend in te zijn? Of is dit gewoon jaren geleden ontwikkeld en sluit het nu nog beter aan dan wanneer je ermee begon?
Ik denk dat... ik ben er in 2023 mee begonnen.
Ja.
Toen was mijn eigen woede al... stond al goed in de fik. En ik heb het idee dat de tijd daarin mee is gegaan. En dat er nu meer verlangen naar is om dat soort geluiden te horen en dat te zien. En het is ook ja, ik ben bang dat het alleen maar meer gaat worden even op dit moment.
Het ziet er heel slecht uit.
Het ziet er echt heel slecht uit. Maar ik denk ook dat het soms... dat het soms echt de tipping point moet bereiken om daadwerkelijk vernieuwing te integreren of verandering. En ik denk ook dat het in golven gaat en dat het elke keer weer open, de vrijheid breekt open, de gelijkwaardigheid dient zich aan. En dan is dat heel even zo en dan begint het verval van dat gedachtegoed weer. Of dan begint gewoon de corruptie van dat gedachtegoed weer.
Ook dat is de golfbeweging.
Ja, ik geloof dat dat echt zo is. En we hebben natuurlijk ook wel een matriarchaat ervaren als mensheid. En ik hoop ook dat we, ik hoop ook in mijn leven dat we weer iets anders dan het patriarchaat mogen ervaren. Ik zeg niet per se dat dat een matriarchaat is, maar ik denk wel dat we met kunst een wereld kunnen laten zien en mensen laten invoelen die anders is dan hetgeen wat we nu ervaren, want we zitten echt vast.
En hoe ziet die wereld eruit? Is dat iets waar je in de voorstelling ook naar zoekt?
Ja, zeker. In de voorstelling doe ik twee voorstellen voor een nieuwe samenlevingsvorm. En eigenlijk... De voorstelling bestaat uit vier hoofdstukken. En het eerste hoofdstuk is dus echt de radicale woede en het afzetten en het afzetten tegen het patriarchaat en het echt met de grond gelijk maken van dat patriarchaat en dat gedachtegoed en de man eigenlijk die dat vertegenwoordigt. En het tweede hoofdstuk gaat eigenlijk meer over de nuance aanbrengen en het helemaal ontleden van die onderdrukking en de ongelijkheid en de frustratie en de ambiguïteit ook. Want het patriarchaat leeft niet alleen in de man, dat leeft in het systeem en ook in heel veel vrouwen en in heel veel non-binaire mensen of trans mensen. En iedereen die is gesocialiseerd door deze samenleving heeft daar even een soort kleine tumor ergens groeien die het patriarchaat vertegenwoordigt.
Dat is het symbool voor jou? De tumor die ook verwijderd kan worden dus? Of zit het overal in verweven?
Nee, ik denk dat het zeker verwijderd kan worden. Ja. Want het is er ook ingestopt. Hmm. Het is voor een groot deel, denk ik, gesocialiseerde behavior. En natuurlijk heb je ook met de natuur te maken. En denk ik dat als je kijkt naar waarom het nog steeds zo scheef is, omdat ook de... Ja, als je het destilleert naar de basics, dan kom je er dan en de cultuur valt weg, of de intellect valt weg, of de kunst valt weg, of het gesprek valt weg en het protest valt weg, dan kom je op een battlefield waarin het een gevecht gaat worden, een fysiek gevecht. Mm. En dan weten we wie er wint en wie er verliest. En dat is iets wat intrinsiek in, ik denk veel mensen die zich als vrouw identificeren, leeft, dat als het een fistfight wordt, dan houdt het op. Ja. En dat geweld, daar komen we steeds nu weer ook op terug. Dus ik denk dat er heel veel gedachtegoed is, maar ik denk dat er dus ook een natuurlijk aspect is dat als het echt oorlog wordt en als het echt vuist op vuist wordt, dat de vrouw weet shit. Dan word ik gewoon in elkaar gemapt of vermoord of verkracht. Ja. Dus ik heb allemaal tools nodig om een soort podium te vinden in deze maatschappij.
Om van toon te veranderen eigenlijk. Om de strijd als die er is van toon te laten veranderen. Zodat ik ook een kans maak.
Ja, ja, het is dus ook een vorm van aanpassen voor de vrouw. Of zich met intellect verdedigen of iets dergelijks. Om daar staande in te blijven.
Ja. Tegelijkertijd merk je ook op in de voorstelling, het zijn ook mannen die lijden onder het patriarchaat. Dat vind ik goed. Dus je hebt hoofdstuk 3, is dat denk ik dan? Hè? Ja. Dus de nuance zit erin.
Het tweede hoofdstuk. Ja, oh ja, sorry daar, want ik dacht, hey, we zijn afgedwaald, maar ik snap het nu weer. Het tweede hoofdstuk is dus die nuance. En dat gaat ook inderdaad over dat de man ook ontkend wordt, want er zijn ook veel zaken die de man niet mag. En daarin benoem ik ook van een man moet het ook even niet kunnen weten, of moet ook uit kunnen huilen, of moet ook door zijn over zijn hoofd gekroeld worden, of ook op schoot genomen worden, of überhaupt genomen worden. En dat zijn allemaal dingen die de man niet mag in deze samenleving of van deze maatschappij. Dus de man wordt ook ontkend en onderdrukt. En ik vind het heel belangrijk om dat mee te nemen, omdat ik ben hier niet per se om kampen te creëren, maar ik ben hier wel om een bepaald gedachtegoed en een bepaalde overtuiging af te brokkelen die niemand dient.
Het laatste deel van de voorstelling is interessant. Sowieso is de voorstelling interessant, ook als het gaat over consent. Mm-hmm. Er zitten trigger warnings in tussen elk van de hoofdstukken. Er wordt beschreven dat de teksten komen over geweld of verkrachting. En dan krijg je als publiek een halve minuut om de zaal te verlaten als je dat niet wilt meemaken. En in dat laatste deel van de voorstelling vraag je iemand uit het publiek om zich aan jou te onderwerpen. Daar gaat het dus ook over bijvoorbeeld mannen die onderdanig zouden moeten kunnen zijn. Daar moet ruimte voor zijn. Tegelijkertijd zit die consent daar natuurlijk ook in, logischerwijs. Je introduceert een soort stoplichtsysteem. Groen is we gaan zo door. Rood betekent stop. Oranje betekent ik heb iets nodig voordat ik kan verder gaan. Op papier is dat een fantastisch mechanisme, die consent. Hoe pakte dat uit in theatrale setting wat jou betreft?
Het pakte heel interessant uit. Ik was echt super blij toen we daar tijdens dat maakproces op waren gekomen. Om nog even de hoofdstukken uit te leggen. Het tweede hoofdstuk is dus die nuance. Het derde hoofdstuk is anarchie. Een samenleving gebaseerd op anarchie. En het vierde hoofdstuk, het laatste hoofdstuk, is een samenleving gebaseerd op de regels van BDSM. Dus ondergeschiktheid en dominantie, maar op basis van consent. En de hele voorstelling zit dus met die trigger warnings en dat consent in elkaar als mogelijkheid voor mensen die bijvoorbeeld iets traumatisch hebben meegemaakt en dus dat niet willen zien, of van zichzelf denken, dit kan ik nu niet aan. Die krijgen inderdaad de mogelijkheid om de zaal te verlaten. Maar het geeft ook, het staat ook symbool voor hoe de samenleving in elkaar zit. En hoe wij in situaties gezet worden of soms geraken, waar we onszelf wel of niet uit kunnen halen. En of we dat ook daadwerkelijk doen als we die kans krijgen.
Dat wil die onderzoeken.
Ja.
Ja.
En dus ik heb ook van mensen gehoord die zeiden, ja, ik wilde misschien wel weg, maar ik dacht ook, ja, dan sta ik op. En dat vinden dan mensen raar of die kijken naar mij. En dat is precies hoe de samenleving ons ook heeft geshaped. Dus wij durven niet meer echt voor onszelf te kiezen en onze eigen veiligheid, omdat we bang zijn dat we daarmee andere mensen beledigen of teleurstellen. Of dat
of zelf opvallen, buiten de groep
vallen. Ja, zo van, oh my god, maar iedereen blijft zitten en ik ga weg, dat is gênant. En ik vergelijk dat moment vaak met dat je bent op date gegaan, vrijwillig. Je hebt een uitnodiging gekregen of je hebt iemand ontmoet en je denkt, dat lijkt me leuk. Dat is een beetje de voorstelling. Je denkt, die voorstelling is leuk, daar wil ik naartoe.
Yeah.
Maar halverwege die date denk je, oh ja, nou, dit is wel een leuke persoon, maar dat is hem een beetje. Het hoeft verder niet echt iets van of mee. Maar diegene die trekt een fles champagne open en die doet de kaarsen aan en die zet een leuk muziekje op. En je denkt, ach, diegene doet wel heel erg zijn best, weet je wel. Mm. Dus het wordt steeds lastiger om weg te gaan en nee te zeggen.
Yeah.
En diegene die trekt iets uit en die zegt tegen jou, hey, trek ook iets uit als je dat wil. En je denkt, nou, oké, ik weet je, dat is geen seks of dat is niet tongen. Ik kan best wel een beetje huid laten zien of zo. En heel langzaam word je dus klaargemaakt voor dat moment waar je niet mee wil instemmen. Maar doordat alles wordt gecreëerd op een manier dat de pijlen daar naartoe wijzen, heb je het gevoel dat je een loser bent of een killjoy of een spelbreker of een aso. Of een bitch in dit geval. Van hey, hallo, ik heb met mijn blauwe ballen. Dat waar Sunny Bergman nu ook die documentaire ook over heeft gemaakt. Van ja, maar kom dan niet bij mij eten. Of en dat is een beetje hoe de consent in de voorstelling ook werkt. Van ik wil laten zien dat je altijd weg mag. En dat daar altijd een nooduitgang is. En dat read the signs. Dus dat is ook best wel een spannende positie die ik daar inneem. Omdat ik ook wil stimuleren dat mensen die zich onveilig voelen oefenen met weggaan. En dat is natuurlijk super slippery slope om dat gesprek te hebben. Omdat uiteindelijk is natuurlijk niet is de schuld niet te leggen bij degene die niet weggaat.
Hmm.
Laten we dat in God's name voorop stellen. Dat er heel veel mensen slachtoffer worden van dit soort geweld of misbruik, omdat ze dat nooit geleerd hebben. En ik probeer een platform te creëren, of met die voorstelling probeer ik eigenlijk iets te, vorm te geven, waarin je een aantal keer de mogelijkheid krijgt om dat te oefenen. En in dit geval word je niet misbruikt of geslagen of verkracht of vernederd. De voorstelling zit wel echt op dat randje natuurlijk. Maar je leert met jezelf inchecken, wat voor persoon ben ik? Dus je leert bij mij oefenen hoe je ook in het echte leven functioneert. Durf ik weg te gaan en dan mensen vol verwachting achter te laten, oningelost, omdat ik kies voor mijn eigen veiligheid? Of ben ik een people pleaser en laat ik mij dus
blijf ik zitten?
Ja, blijf ik zitten, ja. En neem ik dat geweld? Geef ik mensen de mogelijkheid om dat mij aan te doen? En dat is natuurlijk de ambiguïteit die de voorstelling in levende lijven mensen laat ondervinden.
Wat in het laatste deel zo was, tenminste de keer dat ik hem bezocht, was er een man die wilde uiteindelijk met je meegaan. Dat duurde heel lang voordat er iemand was die dat wilde. Ja. Ik wilde zelf ook niet.
Ja.
Je kwam ook bij mij. Ik zei nee, dankjewel.
Ja.
Uiteindelijk was er iemand.
Ja.
En toen ging die heel lang een beetje met je mee en uiteindelijk toch niet. Dat voelde een beetje alsof er uiteindelijk toch niks gebeurde.
Oh.
Het voelde moeilijk voor jou ook, omdat je dacht, ik wil het wel, maar ik wil ook zorgen dat hij zich veilig voelt.
Ja. Wat ik interessant vond, wat in Leiden gebeurde. Hij ging mee, hij had die blinddoek om. Dus ik zal het even vanaf het begin vertellen. Dus ik open dat hoofdstuk en ik zeg, in dit hoofdstuk geef ik iemand de mogelijkheid, of nee, ga ik iemand mijn eigendom maken?
Ja.
En of ik heb er nu van gemaakt, geef ik iemand de mogelijkheid? Want soms is het mensen niet duidelijk dat ze überhaupt ja of nee mogen zeggen. Nou, wat ik doe is, ik zeg, ik heb een halsband. Zodra je die halsband om hebt, dan ben je van mij. En dat duurt ongeveer 10 minuten. En we gebruiken dus die safe words. Groen, ja. Oranje, moi. Ik heb iets nodig. Rood, stoppen. En dan is het doodstil. Mensen denken, oh mijn god, ik ga eraan. Dat is een soort van basically. En inderdaad, je moet wel participeren.
Mm-hmm.
En het gaat dus over vertrouwen. Wat natuurlijk een hele ingewikkelde opdracht is na die voorstelling, aan het eind van die voorstelling. Want er is zoveel geweld tentoongesteld voor dat laatste hoofdstuk, dat mensen echt denken, ik weet niet, deze vrouw is helemaal bezeten wellicht. Ik weet niet of zij zich aan de afspraken gaat houden of niet. Etcetera.
Zo had ik het niet geïnterpreteerd eigenlijk. Ik twijfelde niet aan jouw positie.
Ah,
maar
okay.
Meer aan de setting. Dat ik dacht, ja, er zit hier een zaal vol mensen.
Ja.
Als je al niet durft op te staan, als je een trigger warning krijgt, waarom zou je dan je halsband omdoen en
ja,
meegevoerd worden naar iets wat je niet kent?
Ja, en die scène is zo... die kan zo sterk zijn en die kan zo symbolisch staan voor het hele vraagstuk, weet je wel? Van vertrouwen en zorg en overgave.
Als het echt lukt, als iemand meegaat.
Ja, ja, en hij lukt eigenlijk altijd en hij is altijd anders.
Ja.
En in dit geval, het had er ook mee te maken, het was... een groep mensen die elkaar allemaal kenden. Dus er waren ongeveer 15 mensen van dezelfde leeftijd, zo rond de 70.
Mm-hmm.
En die dan ook elkaar allemaal in de gaten houden.
Mm.
Dus wat er daar gebeurde bijvoorbeeld, ik zei, mag ik je haar aaien? En toen zei hij rood. En... rood kan betekenen nee en rood kan betekenen stoppen. En dus ik zei tegen hem, bedoel je rood van nee of bedoel je rood van stoppen? Toen dacht hij na en toen zei iemand uit het publiek, stoppen! En die sloeg zo haar hand voor haar mond. En toen zei hij, stoppen.
Sociale druk. Dus
en eigenlijk... toen dacht ik, kijk, dit is interessant... En daarom is die scène altijd interessant. En daarom vind ik hem nooit dat hij niet lukt. Omdat hij
nee, dat
altijd...
wil ik ook niet zeggen hoor. Daarom haal ik hem niet aan. Dat
nee,
hij
nee,
lukt.
Nee. Omdat hij altijd iets blootlegt. Mm. En in dit geval was het de peer pressure. En de generatie, denk ik. En de schaamte die de zaal projecteert op diegene. En ook dat mensen denken, oh god, ik wil niet dat dat mij overkomt, dus dat wil jij ook niet. En ik heb één keer eerder gehad dat een oudere man uit de zaal begon te roepen rood. Dus die zat niet in de stoel. En er was iemand uit het publiek, notabene, die had zijn hand opgestoken. Dat was me ook nog nooit gebeurd. Dus ik had gezegd, ik ga iemand mijn eigendom maken... En ik liep de zaal in en diegene die stak zijn hand op. En dus dat was vrij dapper en enthousiast. En zodra diegene in de stoel zat en we gingen dat spel spelen van overgave. En het is een heel voorzichtig spel. Ja. Het is vooral heel belangrijk dat die scène laat zien dat je de macht kan weggeven. En dat er in respect met jou omgegaan wordt. En dat er geen misbruik wordt gemaakt van het feit dat jij die macht weggeeft.
En dat je hem kan terugpakken eigenlijk.
Ja, en dat je altijd kan zeggen, tot hier. Of, niet zo, maar zo. En ik wil daarmee de samenleving spiegelen. En laten zien hoe het anders kan. Als er overleg plaatsvindt en als er consent plaatsvindt. In plaats van, wij zijn nu de oude witte mannen die over dit landje gaan regeren. Want we know best. En ons gedachtegoed is de norm. En wat wij kosher vinden, dat mag door de beugel. En de rest keuren wij af.
Ja.
En dat gebeurde een beetje in die zaal waar dus die man rood riep uit het publiek. Want die begon eigenlijk dus diegene te bekritiseren die dat zich aan liet doen in die stoel. Dus,
omdat hij afweek van de norm.
Ja, en hij zei, dit is mensonterend en dit is vernederend. En niemand wil dit eigenlijk zien. Alleen ik ben de enige die hier iets over zegt.
Oh, wow.
Dus dat was echt een waanzinnig moment, omdat het was eigenlijk... patriarchy in its finest. Eén man die zonder consent te vragen aan alle andere mensen in het publiek... besluit de spokesperson te worden van iedereen. En degene in de stoel dus te vernederen door te zeggen dat dat vernederend is... wat diegene zich over zich heen laat komen.
Ja, precies.
En... daarom was dat zo een fascinerend moment. Want ik zei tegen die meneer... ik begrijp dat u rood voelt. Dat betekent nee of stoppen. U mag uzelf nu verwijderen uit de ruimte als u dit te triggerend vindt, of als u hier niet bij aanwezig wil zijn, of als u daar geen getuige van wil zijn. En toen zei hij, nee, jij zei rood is stoppen, dus ik wil dat het nu stopt. En toen zei ik, nee, dat geldt voor degene die op de stoel is gaan zitten. En u heeft de mogelijkheid gekregen om weg te gaan tijdens de trigger warnings die voor dit hoofdstuk werden laten zien.
Ja, precies.
Dus ik wil u nu de mogelijkheid geven om weg te gaan. En dat deed hij niet. Dus hij bleef zitten omdat hij dus ook gefascineerd was, kennelijk. Of omdat hij niet weg durfde. Maar het was zijn ongemak. En ik merk steeds vaker dat mensen hun eigen ongemak niet willen erkennen. En dat spelen via andere mensen, zodat die voor hen kunnen handelen.
Hmm.
En voor mij staat dat ook symbool voor de manier waarop op dit moment ongemak ontstaat door de woke-beweging. Of door de protesten die er gaande zijn. Of alle thematiek die wordt aangesneden. Die geeft mensen een super ongemakkelijk gevoel. En we zijn niet gewend om met dat ongemak te zitten. En dat bij onszelf even flink te voelen en te begrijpen, waarom maakt mij persoonlijk dit nou zo ongemakkelijk? We willen dat het ophoudt, we willen dat die mensen hun spandoeken wegdoen, of we willen dat iedereen met een spandoek de straat opgaat. We willen graag allemaal dat we allemaal hetzelfde zijn, waardoor dat ongemak eigenlijk wegvalt. Dus we moeten allemaal super heteroseksuele, binaire mensen zijn, want dat is lekker helder. Of we moeten allemaal ditzelfde protest voeren. We moeten allemaal voor de klimaatcrisis op de snelweg gaan staan. Terwijl we zijn diverse mensen en we moeten allemaal dealen met onze eigen ambiguë individuele ongemakjes. Of mega grote ongemakken.
En dat is eigenlijk waar het performen in dit soort voorstellingen voor jou om draait. Om dit zichtbaar te maken. De patronen daar bloot te leggen eigenlijk.
Absoluut. En ook, ik wil heel graag die transformatie bij mensen teweeg brengen. Dus ik wil de activist ook vanilla maken soms. En ik wil ook een in slaap gevallen persoon keihard wakker rammen. En ik wil ook een conservatieve, kuize, preutse persoon een BDSM-liefhebber maken. Ik wil dat mensen snappen dat wij als mensen super complexe wezens zijn. En dat we de mogelijkheid hebben om ons spectrum te onderzoeken en niet te veroordelen. Omdat ik geloof dat we daarin elkaar beter gaan begrijpen.
De volgende voorstelling gaat over Ana Mendieta.
Ja.
Een Cubaanse,
ja.
Eigenlijk van oorsprong. Hè? Mm-hmm. Wat voor werk maakte zij? Waarom heb je haar gekozen?
Ik heb haar gekozen omdat het ik heb haar gekozen omdat ik haar op meerdere manieren heel fascinerend vind. Zij was op haar eigen manier bezig met het omverwerpen van het patriarchaat, maar niet per se door dat te bestrijden, maar meer om haar weg te vinden in het vrouwelijke, denk ik. En dan het zij sloeg eigenlijk een brug tussen het vrouw zijn en de natuur. En zij heeft de natuur en de aarde voornamelijk gekozen als een soort baarmoeder of een representant voor de baarmoeder. En zij was Zij was exiled, dus hoe zeg je dat in het Nederlands?
Verbannen.
Verbannen, wat ook een beetje discutabel is, want ze was redelijk ze kwam uit een geprivilegeerde familie en het communisme kwam naar Cuba en die familie dacht, ho, wij willen onze kinderen niet allemaal tot communist omzien transformeren. Dus er gingen allemaal vliegtuigen vol jonge geprivilegeerde Cubanen naar Amerika. Dat is een actie die gesupport is door de FBI. Dat was een soort secret mission. Hebben ze al die kinderen het land uitgezet. En daardoor was zij eigenlijk haar roots kwijt. Want ze mocht ook niet terug naar Cuba. Dat was natuurlijk allemaal heel complex. Dus zij was eigenlijk aan het zoeken, hoe kunnen we als mens buiten de politieke buiten het politieke gedachtegoed aarde en onze roots vinden. En zij ging dus op zoek naar de aarde als een soort baarmoeder voor de mens en als een soort thuishaven voor de mens. En zij heeft dus haar lichaam in het landschap geplaatst op verschillende plekken en verschillende manieren. En daarmee ook toch aandacht gegenereerd voor het geweld wat veel vrouwen ten deel valt wereldwijd. En zij had natuurlijk enorme ceremoniële en rituele achtergrond in dat Cubaanse cultuur. Dus zij heeft ook die spiritualiteit weer terug in de kunst gebracht. Of spiritualiteit was een groot onderdeel van haar kunstpraktijk.
Laten we gaan naar dat begraven, dat levend begraven.
Ja, ja.
Het klinkt voor sommigen als de grootste doodsangst die je kunt voorstellen. Jij hebt het gedaan.
Ja, ja.
Waarom wilde je het doen?
Voor mij voelde het heel logisch als een soort van thuiskomen. Soms heb je dat je een soort intrinsieke elektriciteit voelt door je lichaam van, oh, dit wil ik. En ik las erover, ik had een kaart getrokken. Een vriendin van mij, Alexandra Duvekot, die ook dus het plantenorkest heeft.
Ja, ja.
Die legt af en toe kaarten voor mij. En ik trok een dierenkaart. En op die dierenkaart daar stond dat ik klaar was voor spiritual death. En ego death en rebirth. En ik las die kaart en daarin refereerde ze naar een aantal culturen die dus een begraving doen als een rite of passage voor jonge jongens over het algemeen, waar ze dus hun tienerjaren gaan inlossen voor hun volwassen mensenjaren. En daarin worden ze begraven in de jungle, blijven ze een nacht in de grond, wel met hun hoofd boven de grond. En als ze dat hebben doorstaan, zijn ze volwassen. En dit triggerde allemaal goede verlangens binnen mij. Ik dacht, ik wil dit. Ik wil de grond in. Dit was ook omdat ik zelf een periode achter de rug had die ik graag wilde begraven. Ik wilde mijzelf, een deel van mijzelf wilde ik energetisch achterlaten in de grond. Eigenlijk een soort ontlading. En als mensen en als ieder ding en dier en mens wat leeft, bouwt eigenlijk een elektrisch veld op de hele dag. Dus we worden door de zon geladen met statische elektrische energie. En wij zijn eigenlijk de enige dieren op de planeet die niet ontladen, omdat we sneakers aan hebben of rubberen zolen of in auto's zitten. En zodra je contact maakt met de aarde, de grond, ontlaad je. Dus kom je in dezelfde frequentie als de aarde terecht. Bomen knuffelen, al deze dingen. Dit is allemaal wetenschappelijk bewezen. Maar wij denken altijd natuurlijk, deze mensen zijn een beetje niet koekoek. Helemaal 100, koekoek. Maar dat is allemaal wetenschappelijk bewezen. En dus mijn verlangen om de grond in te gaan was instant eigenlijk. En 2 weken later was het mijn verjaardag. En toen heb ik gevraagd aan 4 mensen die mij heel dierbaar zijn of zij mij wilden begraven. Dat hebben zij op een waanzinnige manier gedaan. Heel mooi. Heel liefdevol. Dit was in het Vliegenbos in Amsterdam-Noord. En wat een van de oudste bossen is overigens in Amsterdam. En waar ook mensen hun hond uitlaten en wandelingen doen. Dus het was ook een beetje We waren een soort Wes Anderson groepje mensen met allemaal bonte kleuren en scheppen en schoppen en attributen die wij dachten nodig te hebben om dat goed te volbrengen. En toen naast een hele grote mooie omgevallen boom had ik een plek gevonden waarvan ik dacht, ah ja, hier, dit voelt goed. En ja, toen zijn de mannen van die groep flink gaan graven met z'n tweeën. En dat was heel liefdevol. Dus eigenlijk zodra ik dat zag gebeuren, dacht ik, wauw, dit zijn mensen van wie ik heel veel houd. En die ook heel veel van mij houden, waar ik een hele intieme relatie mee heb. En die zijn nu met z'n tweeën een gat in de grond aan het graven, precies de maat van mijn lichaam. En die kennen mijn lichaam en die kennen de maat daarvan. En die zijn nu op gevoel dat gat aan het graven waar ik dan straks in pas. Als een soort bed, zeg maar. En de vrouwen die hielpen daaraan mee en die hadden allemaal bloemen verzameld. En dus daarin was ook wel weer, ja, mooi om toch die oerkracht ook te zien, weet je. Dat we soms die mannen nodig hebben om grote keien uit de grond te trekken of even echt hard zo die grond in te raggen. En ja, dat, dus alle dingen die daar gebeuren waren heel symbolisch meteen. En toen heb ik plaatsgenomen in dat graf. En ik heb ook een ketting meegenomen van mijn moeder en een oude kimono van mijn grootmoeder. Omdat ik, dat waren allemaal hele intuïtieve dingen. Ik had dat nog nooit gedaan. Dus ik dacht gewoon, ja, ik ga experimenteren nu. En doen wat ik denk dat intuïtief nodig is. En ik wilde dus ook de lijn van de vrouwen in mijn familie daarmee channelen. En ook hun zaken nog met terugwerkende kracht achterlaten in de grond. Dus zij hebben mij in een lab gewikkeld, mij in de grond gelegd en bedekt. En we moesten natuurlijk zoeken naar een manier van ademhalen. En we hadden een soort pijp, een soort afvoerachtige pijp gevonden. En toen dacht ik, nee, dat werkt niet. Met zo'n knik erin, er komt condens op, dat voelt niet goed.
Een zwaanhals.
Ja, een soort zwaanhals. Ik dacht zo, oh, dit is een heel, dit voelt niet goed. Ja. En toen heeft dus een vriend van mij de top en de bodem van een spa-fles afgehaald. En die hebben we toen op mijn mond en mijn neus geplaatst. Waardoor ik ook nog kon spreken als ik dat wilde. En die hebben we toen op mijn gezicht geplaatst. En de rest allemaal met aarde bedekt. Dus je ogen en je oren en alles is gewoon onder de grond. En die top van die spa-fles komt dan boven de grond. Inmiddels heb ik een andere methode. Maar dat was de eerste keer dat ik het deed. En die laag aarde die zorgde ervoor dat ik eigenlijk in een instant ontspanning terechtkwam. Dus die druk op mijn lichaam, ik vind dat heel rustgevend. Sowieso vind ik dat al, voordat ik ooit begraven was, heel rustgevend van die zwaartedekens. Ja. Of even zo die druk op je voelen als een soort gebakerd kind, weet je wel. Dat doen ze met kinderen ook wel, even zo strak in zo'n bed leggen. Dus eigenlijk voelde ik een soort oerrust over me heen komen. Wel moest ik echt zoeken naar ruimte, als in de lengte fysiek. Dat ik dacht, oh ja, mijn lichaam begint nu uit te rekken. Alleen is die ruimte er wel, want ik lig in dat graf. Dus je ligt niet per se in een kist of zo. Je ligt gewoon in de naakte aarde. Dat is gewoon een, in dat gat. Dus je bent helemaal omringd door die aarde. Hmm. En voor mij was het dus een hele mooie zoektocht, werd het naar ruimte. En niet alleen fysieke ruimte, maar ook emotionele en psychische ruimte. Van hoe vind ik toch ruimte in mijn zijn als mijn lichaam die ruimte niet heeft. En hoe kan ik overgave tonen voor dit moment? En hoe kan ik voorbij de weerstand? Want er waren ook toen momenten dat je denkt, oh ja, ik kan nu niet bewegen als ik dat wil. Die vrijheid eigenlijk ontnomen voelen. Daarin ontdekte ik ook weer de connectie met dat BDSM-hoofdstuk van All Men Must Die. Mm-hmm. Waarin je geeft je over aan de zorg van de mensen om je heen. Die zijn heel dichtbij. Die kunnen jou ieder moment verlossen als je dat wil. Maar tot die tijd heb je jezelf. En adem je door en zoek je naar verdraagzaamheid. Dus voor mij werd het ook een oefening in de verdraagzaamheid in general. Dus hoe als mens verhoud ik me tot momenten en omstandigheden waar ik eigenlijk denk dat ik bijvoorbeeld aan het lijden ben of waar ik in een frustratie zit. En hoe kan ik mijn... How do I keep my cool, zeg maar.
Ja. En dat is dus door ruimte ook intern te vinden.
Ja,
ook
zeker.
Ook als je fysiek beperkt wordt.
Ja, dus wat ik...
beperkt wordt.
Ja, wat ik ervoer dat ik dacht... Oh jee, dit graf is veel te klein voor mij. Mijn hoofd, ik zit helemaal klem. En toen dacht ik... Oh ja, je wil je eigenlijk uitzetten om ruimte te genereren. Maar ik merkte dus als ik mijn lichaam iets kleiner maak... dat ik dan de randen van het graf eigenlijk niet aanraakte. Waardoor ik mijn lichaam kon verleiden te denken dat er nog ruimte over was. En toen ik dat eenmaal had ontdekt, toen ging er ook voor mij... spiritueel eigenlijk een ruimte open. Omdat ik dacht, als ik nu aan hele ruimtelijke plekken ga denken... of misschien wel het universum... of als ik mezelf als een soort klein particle zie... in een heel groot zwevende plek... dan ervaart mijn geest superveel ruimte. En dat gebeurde ook. Dus voor mij werd het echt een portaal eigenlijk naar die space.
Nou lopen er 50 meter verderop mensen hun hondje uit te laten in dat bos? Of is er een kinderfeestje gaande?
Ja.
Jij kiest er natuurlijk voor om op die hele symbolische, diepgravende manier, vrij letterlijk in dit geval, ja, te zoeken naar betekenis. In iets wat heel ordinair is, wat eigenlijk een normale omgeving is voor iedereen.
Mm-hmm.
Is dat... wat jou betreft wat kunst kan doen. Dus dat je op die rituele manier kijkt... door dezelfde omgeving... maar de een laat zijn hond uit... en de ander vindt de spirituele ruimte.
Absoluut. Ik denk dat die oefening... op alle momenten kan gedaan worden. En ik denk ook dat schoonheid zien... in het alledaagse... of ook het geweld zien in het alledaagse... of de poëzie zien in het alledaagse, dat de kracht van kunst is, onder andere. En dat ook de manier waarop wij kijken naar zaken, bepaalt hoe wij bepaalde zaken ervaren. En dat als we dat kunnen inzien, en als we dat doorhebben, dat we daadwerkelijk transformatie kunnen ervaren. En ik geloof dat kunst een van de meest krachtige tools is om transformatie te veroorzaken. Je uit te nodigen tot transformatie. Ik zie dat als kunstenaar als een van mijn hoogste, grootste doelen binnen mijn maakproces. Om mensen te transformeren.
Wanneer gaan we de voorstelling zien?
Ik ben daar nog mee bezig. Ook omdat ik aan het kijken ben naar andere ruimtes dan de reguliere kunstplekken. En ik wil ook zoeken naar... Dat we weer nieuwsgierig worden naar het landschap... en daar ook een soort van anarchie in gaan ervaren... dat je het dus overal kan gaan doen. Dus dat je ook niet meer instituten nodig hebt... om je kunst per se tot leven te laten komen. dus dat het meer van de mensen wordt. Dat iedereen die land kent, weet, eigenaar is van land, voor zover dat kan. dat is natuurlijk een politiek vraagstuk. Dat met elkaar kan gaan doen. En dat we dat meer power to the people wordt. En ik zou het natuurlijk fantastisch vinden om dat in samenwerking te doen met instanties die een groot platform hebben of bezig zijn met deze thematiek. Of het werk van Anna Mendieta bijvoorbeeld in de collectie hebben, zodat we een mooie brug kunnen slaan. Maar ik denk dus dat er een heel hoog guerrilla-gehalte zal deze voorstelling hebben. Dus ik denk, zodra de zon gaat schijnen, het is fijn als het niet heel koud is, want het is best koud in de grond. Afgelopen jaar heb ik een ritueel gedaan in november. Dat was echt wel even bibberen. Het wordt dan wel extra uitdagend. Dus ik doe het liever in de lente en de zomer. Dus deze zomer zullen zich een aantal data gaan aandienen. En dan vind ik het heel erg leuk als mensen zich daarvoor gaan opgeven om dat te ervaren.
Waar volgen we je?
Op Eva Bartels Art op Instagram en op mijn website www.evabartels.com. En daar kunnen mensen zich inschrijven op de nieuwsbrief. En dan krijg je updates van waar dit ritueel... ik noem het de rituele... de Ritual Installation Performance. Dus RIP eigenlijk, van Rest in Peace. Maar dan de Ritual Installation Performance. Dus dan kan je updates krijgen van hoe je daar onderdeel van kan worden.
Fantastisch.
Ja.
Dankjewel.
Kom een keer en doe mee, zou ik zeggen.
Ja, moet ik mijn eigen spaafles meenemen of heb jij iets
Ik heb inmiddels een heel mooi iets van keramiek gemaakt, wat je op je neus kan zetten, wat heel ontspannen is. Mensen vallen daardoor soms in slaap, omdat het een hele rustgevende ademhaling is. En ik gebruik zelf altijd best wel een groot rietje, omdat dat je waardering voor het ademhalen eigenlijk weer helemaal opnieuw in perspectief zet. Dus ik heb ook mensen die stoppen met roken en zo nadat ze het hebben gedaan. Omdat ze denken van, wauw.
Het is eigenlijk overal goed voor.
Take care. Ja, nee, het is echt voor heel veel dingen goed. Dus kom het uitzoeken en kijken waar het voor jou goed voor is. En dan gaan we wel kijken of je door je neus of door je mond wil ademen.
Heel goed, heel goed. Dankjewel, leuk dat je er was.
Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.